Geliefde, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de tweede algemene brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, het 18e vers, het eerste gedeelte. 2 Petrus 1, vers 18a. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en deze stem hebben wij gehoord. Tot zover. Letten wij op de stem van de Heere in de offerdienst, in de tabernakel, de tempel en tenslotte in Jezus Christus. De stem van de Heere in de offerdienst, van de tabernakel, tempel en tenslotte in de Heer Jezus Christus. Ik wil proberen deze avond een korte samenvatting te geven van de Bijbellezingen van de laatste tijd, die gingen over de offerdienst. Dat kan natuurlijk maar heel beknopt zijn, maar ik hoop dat wij door een korte samenvatting en het aanwijzen nog eens van de grote betekenis van die dienst, dat wij dan toch de hoofdgedachte, de hoofdlijn daaruit mogen bewaren. Wij hebben gehoord dat bij de offeranden, hoewel er ook onbloedige offers zijn, dat wij in zonderheid hebben gelet op de bloedige offers. Offers, brandoffer, zondoffers, dankoffers, gemeenschapsoffers, maar offers waarbij geslacht werd, bloed werd vergoten, tegen het altaar gesprengd, of bij sommige gelegenheden, zoals wij de laatste keren hebben gehoord, de grote verzoendag in het heiligdom gebracht. Maar in ieder geval, je zou kunnen zeggen wat de Hebreeënbrief schrijft, dat alle dingen bijkans door bloed gereinigd werden. Hier zou je de vraag kunnen stellen: is God dan zo belust op bloed? God is immers een volmaakte en een oneindige geest. Dat wezen Gods heeft in die zin geen bloed zoals wij. Hij is de God der geesten aller vlees. En toch, het ging allemaal over bloed en nog eens bloed. En verschillende theologen vroeger, maar die komen ook nu weer voor de dag, die staan daar een beetje afkerig tegenover, zodat zij wel spreken van die bloedtheologie. En zij verklaren alles anders. En zij zeggen: hoe kan die heilige God dat wezen, hoe kan die nu zich zo in dat bloed openbaren, in die vraag om bloed? Daar zouden wij wel een antwoord op kunnen geven, want Inderdaad. God is niet bloeddorstig. God is niet belust op bloed. Maar wij moeten het omdraaien. De Heere vindt zondaren in hun bloed. Vertreden op het veld. En het bloed is de aanduiding van ons leven. Van onze levenskracht en levensgeest. Dus met eerbied gesproken, God kwam niet met bloed. Maar wij liggen dood in de misdaden en in de zonden, vertreden in ons bloed op de vlakte des velds. En nu komt God naar zijn eeuwig welbehagen een weg openbaren. En dat is de weg der verzoening. De weg van de bedekking, van de wegneming, van de vergeving. God baant dus zelf de weg tot verzoening via het altaar. Er is in die oudtestamentische eredienst dus de stem, en ik hoop dat wij hem ook hebben mogen horen, daarin is de stem van God dat er één plaats is waar de mens in zijn totaliteit, in zijn leven, in zijn bloed leven, waar hij redding kan krijgen, waar de bloedstroom van ons verloren leven, van ons zondeleven gestuit wordt tegen het altaar. En waar tegelijkertijd op het altaar een lieflijke reuk kan opstijgen in de neusgaten van de Heer. Er is dus in die offerdienst een zeer indringende stem die in zonderheid tot het volk Israël kwam. Wend u naar mij toe, zondaren. Want er is één en tegelijk toch een gemeenschappelijke plaats, een punt, waar je met je dood, met je leven, met je verdriet, met je blijdschap, met je zonde, met je overtredingen. Er is één plaats waar je terecht kan. Bij het altaar. Daar wordt de stroom gestuit. Daar loopt de stroom dood. Daar is verzoening en vergeving. Daar is het oplichten van het kinnebakken. Daar is vrijheid, vrijheid, vrijspraak voor die totaliteit van die mens. Voor alles, want het is immers het bloed, ons levenssap. Tegelijk onze zondestroom, een doodstroom.
daar is dus die stem die zei wanneer ze mochten geloven en die ook wij, indien wij mochten geloven, daarin horen. En u moet u boven die oud-testamentische dienst, moet u stellen, dan moet u opschrijven als het ware, welbehagen. Anders betekent het niets. Het was het welbehagen van God die het zo wilde en niet anders. Ik geef u het offer op het altaar. Dat sprak God. Dat was zijn stem. Dat welbehagen van God, dat is onvervangbaar. Er is niks naast. Totaal niets. Dat hebben ze wel geprobeerd. Je weet van de kalverdienst in Dan en Bethel, het tienstammenrijk, waar Jerobeam 1 uit angst voor politieke gevolgen zelf heiligdommen oprichtte, zelf priesters aanstelde, die zelfs nog wel de naam van Jehovah aanriepen. Aanvankelijk moesten dus dezelfde dienst verbeelden als in Jeruzalem. Maar het was een eigenwillige dienst. En de profeten hebben er tegen geprotesteerd. Altaar, altaar. Er zullen nog beenderen op u verbrand worden. Mensenbeenderen. En de profeten hebben op verschillende wijze getuigenis afgelegd. De zonde waarin Jerobeam en latere koningen Israël zondigen deed. Daar werd wel geofferd. Daar waren wel priesters. Daar waren misschien ook nog wel de woorden uit de boeken van Mozes, uit de Bijbel. Maar het rustte toch op eigenwillig besluit. Op eigen initiatief. En al spoedig werd ook die nevendienst in Dan en Bethel werd ook weer verdrongen door de Baaldienst. Daarom kwam een paar honderd jaar voordat Juda werd weggevoerd, kwam al het einde voor Israël. Het tienstammenrijk. En laten we nou strachten de lijnen door te trekken. Ik zei, er is maar één verordineerde plaats. Dat was in het Oude Testament eerst het tabernakel, later het tabernakel in Silo, later de tent in Jeruzalem en de tempel in Jeruzalem. En nog later de nieuwe, de herbouwde tempel of de opnieuw gebouwde tempel, na de ballingschap. Dat was de plaats waar de Heere gesproken had, hier wil ik wonen. Hier wil ik mijzelf openbaren als een verzoenend en vergevend God. Nergens anders. Want wat gebeurt er nu? Als wij die stem niet horen of niet willen horen en verwerpen, dan is er geen enkel punt, geen enkele plaats waar je terecht kunt. Waar je terecht kunt Met je leven, met je bloed, met je nood, met je zonde, met je ongerechtigheid. Met je goed en kwaad, met je voor en tegen, dan is er geen plaats. Dan moet jij dat zelf verwerken. En dat eindigt in een ondergang. In een totale ondergang. Denk daarbij dan aan dat 10-stammenrijk. Aanvankelijk wilde men nog wel horen van verzoening, maar buiten het welbehagen Gods, te Jeruzalem. Levi, de aangewezen stam om priesterdienst te verrichten. Bij de ark en niet bij de kalver. En dat is nou ten alle tijden een doodlopende weg. Want dan kom je er zelf voor te staan. Alleen. En dan mag je als Baalpriesters je eigen met messen snijden. Of vanwege een valse eigenwillige instelling een soort verzoeningsgedachte bedenken. Maar het eindigt in de totale ontmanteling. Kan niet. Sion heb ik verkoren, zegt God. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt u in der volkeren oog bij Sions berg verheffen? God zelf heeft deze berg begeerd ter woning, om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Want de Heere wilde daar verzoening openbaren en nergens anders. Voel je wat een stem daar klonk in die oude tabernakel, in die tempels. Meer dan in de synagoge. De synagoge behoorde te zijn als het ware een bijgebouwtje. Waar de klemtoon viel. Daar, Jeruzalem. De ark die van Gods gunst getuigt. Daar staan de stoelen des gerichts. Die hele offerdienst dus, met al dat bloed, wil ons niet zeggen dat wij te doen hebben met een op bloed belust of een bloeddorstig God. Maar het wil zeggen dat de Heere uit zijn eeuwig welbehagen een weg schept. Waar wij, die vertreden zijn in ons bloed, die alles verzondigd en verbeurd hebben, waar wij terecht kunnen. Voel dat grote verschil. Men kan wel smalend spreken over dat bloed, maar het is ons verdorven leven, onze geestelijke dood, ons verworden leven. En nou is er maar één plaats, zoals ik nu zei, en daar wezen die offers als maar heen. Er is een stop. Er is een stilstand in die doodstroom bij het altaar. Er is een opnieuw ademhalen voor die in de zonde stervende mens. Er is een huiswaarts keren. Onder het gejubel. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij, die de oren wonderen doet op wonderen horen? Er is een weg ontsloten tot de blijdschap. Wie is als gij weldadig, zeer barmhartig en genadig? Gij die mijn ellende en mijn zonde ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Vergeving, verzoening. O, dat was eigenlijk dan ook het centrum van de hele dienst. Dat een mens die bezig is aan een hellevaart, daar is een mens aan bezig. Om die weg te bewandelen. Dat de Heere daar opricht. Een altaar der verzoening, der voldoening. Ja, daar bij de altaren zelfs een maaltijd laat aanrichten voor de offeraar. Waar vrouw en kinderen aan mogen zitten en vrienden en bekenden. Waar gegeten en wat gedronken mag worden. Waar iets feestelijks in is. O, hoe is het mogelijk, zou je zeggen. Die mens, die toch onbewust meestal. Maar toch, of die beseft of niet. Die daar toch een ondergang weg bewandelt. Dat daar op die weg. Uit dat eeuwige welbehagen Gods een altaar staat. Stop. Hier is een stop op dat hellend pad. Op die steile afgrondsweg. Hier wil ik de priesters met mijn heil bekleen. En het volk doen juichen weltevreden. Wat was dat een wonder in die oude bedeling. Met dat bloed. Wat was het eigenlijk een samenvatting. Waar dan heen. Veroordeelden. Schuldigen. Waar dan heen. Daar alleen. Bij uw altaren. Bij u. Mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot, daar alleen. Daar alleen wordt weeklacht en geschrei, veranderd in een blijderij. Daar is ademtocht voor een stikkend mens. U zag het aan Israël. Zodra naast de plaats van het welbehagen, dat was oud-testamentisch, tempel, tabernakel, tempel, Jeruzalem, Sion. Zodra naast die plaats een plaats werd opgericht die we zelf bedachten, of de koning bedacht, ging de catastrofe beginnen, de ondergang. Tijdelijke opleving, maar het loopt uit op de ballingschap, op de wegvoering. Dat kan ook niet. Want als er geen stuit is op die helle weg, die ondergang, dan gaan we door. Dan glijden we alleen maar steeds dieper, dieper. dieper weg in de afkering van God. Je weet het ook bij Jeruzalem, Judea. Het mocht dan een paar honderd jaar later gebeuren. Maar stiekem dienden ze de Baals. Je weet dat, Ezechiël die zat al lang daar bij de ballingen aan de Gabaru, die rivier daar ergens ver weg. En toen liet de Heeren hem zien hoe het in dat trotse Juda, Jeruzalem, hoe het daar naartoe ging. En hij moest graven, elke keer dieper. En toen zag hij dat er achter die uitwendige godsdienst, want ze hadden nog een tempel. Ze schreeuwden zelfs, des Heere tempel is deze. Maar in de werkelijkheid dienden ze de afgoden. Ze aanbaden de zon. Ze bogen, o gruwel der gruwelen in de ogen van de God Israëls. Ze bogen voor het verfoeilijk kruipend gedierte. En vrouwen die de Tammuz beweenden. En elke keer zag Ezechiël een nieuwe verdieping. Met andere woorden, ja Ezechiël, jullie zitten hier vanwege de afkering van het heiligdom van de verzoening, ver weg in ballingschap. En zij die daar nog zijn, de mannen van Juda, die denken ons kan niets gebeuren, die doen het zo, totdat de maat vol was. En Ezechiël zag, en er is een vreselijk gezicht geweest, dat ziet hij plechtig de heerlijkheid des Heren opstijgen. Weg van de ark, van de cherubim, weg uit de tempel, God trekt zich terug. Waarom? Omdat de stem, die werd wel gehoord, want de profeten verkondigden die stem. En die riepen, kom dan, laat ons samenrichten. Maar ze verwierpen de stem. Ze wilden formeel de Heere nog wel een liedje zingen in de tempel. Maar de Baals en de afgoden van de volken rondom, die geen nut doen, die, als ik het zo zeggen mag, alleen maar bloeddorstig zijn, die aanbaden ze. En zodra nu de verzoening weggeschopt is, verduisterd is, dan gaat de heerlijkheid van de Heere weg van zijn huis. Dan hou je niks meer over. Dan hou je ook niets meer over. Want in de diepste zin kan God alleen de zonde verzoenen. Naar zijn welbehagen. Als God niet meer in de tempel, in de kerk of is, dan is alles ijdelheid. Alles vergeefs. Als zijn gunst niet meer bij ons is, dan is alles voor niets. En toch, ik heb David de lampen toegericht. We hebben de stem gehoord, deze stem in de schriften. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken.
70 jaren zijn voor dat volk bestemd. Daar zullen ze zitten, zonder opgericht teken, zonder terafie. Maar God kwam terug. God kwam terug. En weer werd de tempel herbouwd op Sion. Hij mocht dan niet zo mooi zijn als die tempel van Salomo. Maar de heerlijkheid van dit huis zal het oude huis overtreffen, hebben de profeten geroepen na de ballingschap. Want ze voelden door de Heilige Geest, ze zagen het van ver. Deze tempel, die nu gebouwd wordt, is de laatste. Dan zal tot zijn tempel komen, die Heere, die beloofde, die Messias. En ze hebben gejuicht. Weer zijn de offers gebracht. En weer was daar het centrum der verzoening naar het welbehagen Gods te Jeruzalem. Al werd het nooit meer zo glansrijk als in de tijden van David en Salomo. Hij gedacht aan zijn verbond. En hij matigde zijn gramschap. En hij bracht terug. Terug tot de verzoening. Toen kwam Jezus Christus. De stem van God. Het woord van God. En hij kwam tot zijn tempel, meer dan eens. Eromheen, in de synagoge. Maar hij kwam ook tot zijn tempel. Hij kwam daar als de oplossing. Het altaar, het offer. De verzoening, de vergeving, onder de mensenkinderen. Hij bereidde hen als het ware voor, door zijn woorden en door zijn daden. Dat deed hij allemaal. Hij wilde als het ware bekendmaken. Weldra komt er een einde aan dat aard of stenen of koperen of gouden altaar. Want de uren komt dat nog te Jeruzalem, nog in Samaria, maar dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Hij kwam, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ik ben. In heel zijn levens- en persoonsopenbaring straalde dat naar buiten uit. Dit is het geschenk. Dit is de eigenlijke plaats. In het Oude Testament was het ook de door God aangewezen plaats van zijn welbehagen, maar het was symboliek, heenwijzing, type, voorafbeelding. Want die bloedstroom die tegen het altaar gestopt werd, en dat offer dat op het altaar gebracht werd, och, wij weten, dat kon niet de zonde teniet maken. Want brandoffer nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer.
Het had in die tijd rechten van godsdienst, zegt de Hebreeënbrief. Omdat het een openbaring was, op oudtestamentische wijze, van het offer van Jezus Christus. Daarom had het zo'n grote betekenis. En deze Jezus, die komt dan als de vervulling van de schaduwen. Als de waarheid van de profetie. En hij wordt verworpen. Hij wordt veracht. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. De wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij gaat zijn weg van kribbe tot kruis. En hoewel hij zoveel tekenen en wonderen verrichtte, zijn geloofde nogthans niet. En hij is de enige. Hij is het woord, de stem van de Vader. Maar in feite, de zon. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, maar die zondaar stilgezet kan worden. Waar de helle weg gestopt wordt. Hoe ontzettend ingrijpend. Ze hebben het misschien wel zielig gevonden, hoor, dat bloed zo over zijn hoofd. Erg gevonden. Er werd geweend door Jeruzalems dochters wel eer om de pijn en de smaad van de lijdende Heer. Maar ze hadden niet in de gaten dat het hun bloed was. Hun leven dat vervloekelijk was voor God. Dat ze beter over zichzelf konden wenen. Want wij liggen vertreden in ons bloed op de vlakte des velds. Als zondaar. Ze zagen het niet. En dat was het punt. Dat was het altaar. En dat het waar is wat ik u zeg, dat blijkt. Hoeveel zondaren zijn er gestopt bij de Heer Jezus? Die misschien al het vonnis des doods in zich hadden. Die behoorden tot het afgeschrevene, vrouwen en mannen, tollenaren en zondaren. Zieke mensen, verlamden, blinden. Mensen, wier bloedstroom een doodstroom was. Maar hoe heerlijk heeft hij gered. Hoe wonderbaar zijn ze in hem tot stilheid gekomen. Een stilgezet. Sommigen hebben geweend aan zijn voeten en ze nat gemaakt met hun tranen en met hun haren afgedrukt. Anderen durfden de ogen niet opslaan naar de hemel en riepen, o God, wees me genadig. Anderen werden midden in hun vertredenheid in het bloed gegrepen en naar hem toegesleurd.
opdat er een oordeel des doods over hen zou worden uitgesproken. Over zo'n diep gevallene. En er kwam een stilstand.
Een redding. Bij dat levende altaar, bij dat levende offer, kwamen zondaren en zondaressen
op adem. Dat is toch duidelijk gebleken.
De discipelen hadden nog veel te leren, net als wij. Maar ze hebben gezegd, tot wien? Er begon iets te dagen. Tot wien zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Zo zijn er heel wat geweest. Die het hebben ervaren. Bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God, ontvangt mijn ziel een heilrijk lot. En ze hebben God geloofd en geprezen. Sommigen zijn dronken geworden van liefde en zijn gaan springen als een hert. Anderen hebben zich verwonderd en hebben geroepen. Is dit niet de Messias die komen zou? En denk dan aan die moordenaar. Ja, als je daar nou voor eigen rekening niet bij het welbehagen Gods en het welbehagen Gods is in het altaar, in Jeruzalem, in Christus, in de Heer Jezus, op Golgotha. Daarbuiten, wat liggen wij daar toch voor eigen rekening? Dan komt het op je af en je kunt wel zeggen, ja, ik voel er nog niks van, maar het komt. Gods molens malen langzaam, maar zeker. Het loopt op de grootste ellende uit. Net als in het Oude Testament. Zo is het ook nu. Want deze stem hebben wij gehoord. Oude Testament, offerande, tabernakel, tempel. Nieuwe Testament. Dat er buiten hem geen slachtoffer overblijft voor de zonde. Die moordenaar, die heeft het ook toch in één ogenblik te kwaad gekregen. Hij kan niet meer naar de tempel. Dat kan niet meer. Dat is nou te laat. Hoewel, is er wel verzoening voor hem? En dan is in te denken. Nou, komt alles op een mens af. Alles. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Eerst lasterden ze bij de God. Totdat hij het altaar ontdekt, vlakbij. En het offer ook. Wat en hoeveel die ervan verstaan heeft, dat weten we niet, dat doet ook niet ter zake. Maar hij zegt, wij hebben het verdiend. Daar staan we nou voor eigen rekening. En voor eigen rekening, dat wil zeggen, verloren. Voor eigen rekening te bestaan, te staan, dat wil zeggen, nou moet jij maar eens uitzoeken hoe het verder moet met je leven, met je bloedleven. Hoe moet het met je? Kun je de schok opvangen? Kun je de klap hebben? Kun je God antwoord geven op al zijn rekenschap van ons vraagt? Maar mens denkt meestal maar op korte termijn. Ik voel dit niet, ik voel dat niet. En toch, het komt. Want de mens, het is de mens eenmaal gezet te sterven. En daarna het oordeel. Het komt. En dan moet je daar eens door aangepakt worden, want jij moet toch zelf, en dat kun je versierd hebben op een goddeloze manier, dat je er een schop tegen gaf, maar je kunt ook misschien op een godzalige manier doen, net als die fariseeërs en die schriftgeleerden. Die wisten goed van de Bijbel en van offers en van alles en nog wat. Maar tenslotte staan ze voor zichzelf. De grond houdt ze niet. En nou die moordenaar. Daar ziet hij het opeens. De catastrofe. Oh. Ja, daar krijgen wij nou ons possie. Wij krijgen nou ons possie. Het is het begin nog maar. Maar straks, als we dood zijn, wat dan? En opeens wordt de vraag geboren in zijn hart, Heer, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar ontdekt hij het altaar. Daar botst zijn verloren leven, zijn zondeleven, vertreden in zijn bloed, botst tegen het altaar. Het is als het ware, ik heb uitgelegd dat dat gebaar van dat altaarbloed, dat dat een gooien was. Hè? Zo. Dat zie je eigenlijk als je het goed ziet, letterlijk in die moordenaar. Hij kan niet van het kruis afkomen. Maar het is net alsof hij met zijn hele verloren hebben en houden, of dat hij in een laatste geestelijke zucht tegen het altaar aanploft met het offer. Heer, denk eens aan, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En het geschieden. Het geschieden. De Heer wachtte niet totdat hij in zijn koninkrijk gekomen was, maar de Heer zei onmiddellijk, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo krachtdadig is het welbehagen Gods in Christus Jezus. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Petrus heeft die stem gehoord. Letterlijk ook, wij niet letterlijk, maar wij horen hem in het evangelie. En de oude kerk hoorde hem ook in de offeranden, waar het geloof was. Deze is mijn geliefde zoon. En op grond van dat ene welbehagen van God in die ene Christus Jezus, op grond daarvan en nergens anders op, gaat onmiddellijk de poort van het paradijs open. Hij kan zo binnenkomen. Hij loopt dood op het altaar. Daar komt alles aan een eind. Jezus zegt met eerbied gesproken, jongen, man, ik draag jouw bloed, jouw vlees. Ik ga wel. Ik ga wel in die catastrofe, in die ondergang, in die eeuwige dood. Ja, daar is genade voor nodig geweest voor de moordenaar, hoor. Ja, natuurlijk zult u zeggen, ja, maar ik bedoel, je moet je maar eens even indenken, dat die man, die koning zegt dat, maar straks hoort hij die koning schreeuwen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen leefden die moordenaars nog. Ik heb het meegemaakt. Dat die man, die koning, die om hulp bad, dat die daar sterft. Maar hij heeft ook gehoord, die moordenaar. En God zal het gemaakt hebben dat het genoeg is. Het is volbracht.
Toen heeft hij nog een akelige einde gehad, minstens zover. Ze hebben zijn beenderen kapot geslagen. En hij is op een vuilniskar gegooid en weggereden. Maar daar wist hij al niks meer van. Hopelijk. En het is toch maar even geweest. Toen was die moordenaar thuis. Zijn leven was geëindigd in Christus Jezus. En ook een nieuw leven in Christus Jezus. Wat is dat een krachtig bewijs van die waarheid die Petrus noemt. Van die stem die ze hebben gehoord. Deze is mijn geliefde zoon, in de welk ik mijn welbehagen. Zo welbehagen. De vader is er zo in bevredigd en zo tevreden mee. Dat het kan nooit te erg zijn met ons. We kunnen nooit te ziek, te zondig, te verloren, te slecht zijn. Kan niet. We kunnen wel te goed zijn, maar te slecht niet. Want een altaar, dat is de enige stop op onze doodsweg. Maar dan is het is ook de radicaal stop. Want Vader zegt tegen een ieder die tegen dat kruis knielt of aanbonkt, hoe die er ook tegen terecht komt, is vers 2. Maar ieder die tegen dat kruis terecht komt, met al zijn zonde, leven en ellende, die zal ervaren dat het de Vader ernst is. In hem heb ik mijn welbehagen. Want hij heeft gezegd, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Dat is nou de hoofdbetekenis geweest in de oude bedeling. De weg der verzoening. Dat is vervuld in Christus Jezus. Maar nou de andere kant, die is ook waar. Is die ook. Jezus zeide, toen ze hem de schone gebouwen van de tempel toonden, geen steen zal op de andere gelaten worden. Uw huis worde u woest gelaten. Het begon al toen het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dat was al een scheur. Het is nog een jaar of 40 doorgegaan nadat de ware tempel, Jezus Christus, de ware tempel, het ware altaar, nadat hij was opgevaren in de hoogte. Toen rukte Vespasianus en Titus rukte op naar Jeruzalem. En ze belegerde het. Want buiten de ware verzoening wacht ons de ondergang. Onafwendbaar. Buiten Jezus is geen ontkoming. Want toen moest met eerbied gesproken God, die lang geduld had,
die tempel wegvaart. Want als je dan toch voor je eigen rekening God wil dienen, naar je eigen bedoeling, je eigen idee, en dat enige slachtoffer veracht, dan komt het op jou, op mij aan. Dan komt er een moment dat het op onszelf aankomt. En dat kwam. En na lang beleg, en wat hebben ze gevochten, de Joden? Het bloed stroomde door de straten van Jeruzalem. Ze hebben gevochten. Maar het hielp niet meer. God is weg. Het evangelie der genade van het bloed versmaad. En wat gebeurde toen? Honderden kruisen verrezen rondom Jeruzalem op de bergen. En in Jeruzalem, in de straat, daar hingen ze, de Joden. Dat is ontzettend. Verzoening. Jezus Christus, de gekruisigde, versmaad. Nou moet je zelf hangen. Wat een aanklacht, wat een vloek werd daarin geopenbaard. Toen dat enige offer voor de zonde verworpen was, ging alles eraan. En toen Rabbi Joshua in tranen later uitbarstte, en toen die zei, o, nou is de plaats der verzoening voor Israël weg. Toen werd hij getroost door Rabbi Ben Zakkai. Die zei, nee. Zo moet je niet spreken. Want er staat in de Bijbel dat de Heere meer lust heeft in weldadigheid dan in offeranden. Maar hij was ernaast. Want de Heer heeft nooit het oordeel uitgesproken over zijn schone dienst. Die heeft hij in Christus vervuld. Maar over onze eigenwillige offerdienst, dat bedoelde God. En zo is ook in het Jodendom van de middeleeuwen en van nu de gedachte gekomen. Het offer. Och, dat zijn we kwijt. Maar we zijn getroost. Want in plaats daarvan hebben we de synagoge en hebben we onze gebeden. En dat is net zoveel waard bij God. Foei. Dat is ook de lijn van onze moderne denkers. Precies zo. Dat is allemaal even oud. En toen hebben ze zich gered. Met de gebeden, met de weldadigheden, als we dat dan maar doen. Dat is meer waard dan daar Jeruzalem. Het is wel belangrijk natuurlijk, maar, en dat is de hoofdgedachte geworden in het Jodendom. En kijk eens. Ik hoop dat hij dat niet verkeerd opvat, want het is een vreselijke daad, de vervolging van het Joodse volk. Maar moest je kijken. Als de verzoening weg is. Want dan is dat lot of deel is ook ons deel. Dan moet ik aan het kruis. Op een gegeven ogenblik. Eeuwig aan het kruis. In de van God verlatenheid. Buiten dat bloed, buiten dat offer. En dat is nou de les ook voor ons. Ach, er is veel ellende. Er is veel dwaling. Er is veel afwijking. Maar als we toch maar terecht mogen komen. En als we bij de bediening mogen blijven van het kruis. Want daar ligt de enige stop. Daar ligt de enige behoudenis. Daar ligt de stuiting van onze hellevaart. Van onze doodsweg. Van ons bloed. God geven dat wij die stem hebben mogen horen. Al was het dan niet op de berg der verheerlijking. Zoals Petrus, Jacobus en Johannes. Maar de stem van het evangelie. Dit is die. Mijn lieve zoon. Daar heb ik mijn welbehagen in. Zodat ieder die tegen dat altaar, tegen die zoon terechtkomt, al was het meer dood dan levend, hoe dan ook. Die zal het ervaren. Dat de Vader daar nou tevreden mee is. Dan is hij ook met jou tevreden. Dan zegt hij, haal maar adem. Ik heb een maaltijd bereid van reine wijnen. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. Dan zegt de Vader, ik zie geen zonden in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Dan wordt dat hier onze enige hoop. Als we zo geesteloos, zo ellendig zijn. Dat we onze geestelijke dood zien en ervaren. Dan wordt dat onze hoop ook als de Heere in tegenheden met ons zou wandelen. Ook als het klamme doodzweet van ons leekt. Dat onze hoop. Dat altaar. Die geliefde zoon. Al was het in een laatste zucht, een laatste smak tegen het altaar. Maar om maar door hem gered te zijn, door hem God de Vader verheerlijk, zijn wet vervuld, dan is het goed. En daar gaat het nou om. Toen ging het erom, daar gaat het vandaag nog om. Dat is eigenlijk die oude nieuwe strijd. Er zijn veel dingen om mee bezig te zijn. Veel dingen waarin de een zus zegt en de ander zegt wat anders. Maar dat geldt voor ieder van ons persoonlijk. Dat bloed, dat altaar, die borg en middelaar, die alleen is de hoop der zaligheid. En de verwachting van Gods ganse kerk. Ook dat wij dan bij de aan of bij de voortgang, hoe ellendig ook, in uzelf, toch mogen zeggen, ja, deze stem hebben wij gehoord. Door Gods genade, die stem van dat eeuwige welbehagen des Vaders. In Christus Jezus, zijn lieve Zoon. Amen.